Goedenavond, beste vrienden. Op deze woensdagavond wil ik met u een stukje lezen uit het eerste boek van de Koningen en iets zeggen over een van de zonen van koning David. Koning David had veel vrouwen, dus ook veel kinderen. En vanavond willen we stilstaan bij de persoon van Adonia. Ik lees met u het 1 Koningen, het eerste hoofdstuk ook, de versen 5 tot en met 11. Adonia nu, de zoon van Haggit, verhief zich, zeggende, ik zal koning zijn. En hij bereidde zich wagens en ruiters en 50 mannen, lopende voor zijn aangezicht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggende, waarom hebt gij al zo gedaan? En ook was hij zeer schoon van gedaante. En Haggit had hem gebaard na Absalom. En zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruja, en met Abjatar, de priester, die hielpen, volgende Adonia. Maar Zadok, de priester, en Benaja, de zoon van Jojada, en Nathan, de profeet, en Simei, en Rei, en de helden die David had, waren niet met Adonia. En Adonia slachtte schapen en runderen en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de fontein Rogel is, en nodigde al zijn broederen, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda, de knechten van de koning. Maar Nathan, de profeet, en Benaja, en de helden, en Salomo, zijn broeder, nodigde hij niet. Toen sprak Nathan tot Bathseba, de moeder van Salomo, zeggende, hebt gij niet gehoord dat Adonia, de zoon van Haggit, koning is, en onze heer David weet dat niet? Tot zover, en als we dan al iets weten van deze Adonia, is dat allemaal niet zo heel erg mooi. Het is een zoon van David en zijn vrouw Haggit. Haggit had ook al Absalom gebaard. Dat was dus een broer van Adonia, Absalom, die ook zo droevig aan zijn einde gekomen is. En die net als Adonia ook naar de kroon, naar de troon heeft gestaan van zijn vader David. Adonia doet nu hetzelfde, terwijl zijn vader oud geworden is. Hij heeft een mooie naam. De Heere is mijn koning, betekent dat. Hij heeft een mooie naam, en we hebben net gelezen, hij had ook een aantrekkelijk figuur, maar van binnen was hij het tegendeel, helemaal niet mooi, juist lelijk. Dat geldt van nature natuurlijk van ons allemaal, alleen wederbarende genade schept naast mijn Adams bestaan een nieuwe mens. Maar daarvan is bij Adonia echter geen sprake. Hij had een godvrezende vader, ja dat wel, en die leefde door genade zijn leven voor het aangezicht van de Heere, en die had wel het principe, de Heere is mijn koning. Maar vader David had in Adonia geen godvrezende zoon. En wat moet dat een verdriet zijn voor ouders die in oprechtheid de Heere vrezen, als ze hun kinderen een eigen weg zien gaan. Maar bij David was er behalve smart ook sprake van schuld. Het staat er een beetje moeilijk in het gedeelte dat we gelezen hebben, maar we lezen eigenlijk daar dat David zoontje lief eigenlijk altijd maar zijn gang had laten gaan. Al kan ik niet een van mijn kinderen bekeren, toch rust er veel schuld op ouders als zij slap zijn in hun gedrag en niet consequent in hun opvoeding. En als een situatie als deze u wellicht aanspreekt en misschien ook wel aanklaagt, omdat u in het gedrag van David veel van uw eigen gedrag opmerkt, kom er toch altijd mee naar de Heere toe en voor zijn aangezicht terecht en beleid het hem als schuld. Christus Jezus heeft als Zoon van God zijn Vader nooit enig verdriet gedaan. En hij was volmaakt gehoorzaam. Maar hij heeft gewillig de straf die ook slappe vaders en moeders en ontrouwe kinderen verdienden, plaatsbekledend willen dragen. Als schuld schuld wordt en Gods genade ervaren, ga ik de schuld belijden voor de Heere, maar ook tegenover anderen, zoals in dit geval de kinderen. Het eerste woord dat we uit de mond van Adonia horen is: ik zal koning zijn. Zelfverzekerd spreekt hij deze dingen uit. Hij is het nog niet, maar hij neemt het zich voor, hij heeft het besluit genomen en in eigen oog is hij het eigenlijk al. Ik zal koning zijn. Zijn oude vader David leeft nog en alleen daarom is deze uitspraak al af te keuren. Moeten dingen als deze, belangrijke dingen toch, moeten die niet in overleg gebeuren? En moeten dergelijke dingen bovenal niet in het gebed voor de Heere worden neergelegd en gevraagd worden: wat wilt gij dat ik doen zal? Wie zich als een Adonia echter niet bekommert om de mening en de wil van je vader, bekommert zich natuurlijk ook niet om de wil van de hemelse vader. Die denkt alleen maar aan zichzelf. Ik wil dit en ik wil dat. Het is bij Adonia echter nog erger. Hij is gewoon zeker van zijn zaak. Hij kondigt met deze woorden gewoon zijn besluit aan: ik zal. En het vat geeft uit wat het in zich heeft. We weten door deze woorden van Adonia gelijk wat voor vlees we in de kuip hebben. Als we de Heere mogen vrezen, zal dat in heel ons leven uitkomen, moeten uitkomen. Dan gaan we aan onze eigen wil sterven en gaan we vragen naar die van de Heere: uw wil geschieden. Dat is wel een strijd en gaat tegen onze natuur in, maar dat leren we wel als we zien hoe verkeerd wij van nature zijn en dat onze wil ook verdorven is. En als we dit leren, wil dat niet zeggen dat we vanzelfverzekerde mensen, weifelende mensen moeten worden, die nooit weten of ze nu links of rechtsaf zullen slaan. Nee, we vragen naar Gods wil. En juist dan komt er stuur en richting in ons leven. Dat ik zal gepraat, dat is echt lelijk. Dat bedoelde ik ook met Adonia, was lelijk van binnen. Ja, natuurlijk mogen wij onze plannen maken en dingen ondernemen. Maar het gaat er nu om dat we afleren op eigen kompas te varen. En we moeten leren te vragen naar Gods woord en wil. In alle omstandigheden van het leven. Dit was een bijzondere omstandigheid. David zou sterven en wie zou hem opvolgen? Maar er kunnen ook andere omstandigheden in het leven zijn. Maar de Heere zegt: ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Ga niet een eigen weg, misschien af en toe eens achterom kijkend of de Heere wel achter je aankomt. Dat is de wereld op zijn kop. Wie zelf het roer in handen wil houden als stuurman, die heeft het wel moeilijk, maar heeft wel helpers nodig. Dekknechten, zouden we kunnen zeggen, aan boord. Hulp van anderen, nodig om het schip varende te houden. Wel nu, hulp heeft prins Adonia dan ook spoedig gevonden. En nog wel in de generaal, Joab, en Abiathar, de hoge priester. Mannen van naam natuurlijk. Daar rekent hij op, anders kom je er niet. Hij heeft echt een kruiwagen nodig. God heeft hij niet nodig. wel mensen. Eigenlijk een hele trieste vertoning wat er allemaal gebeurt. Wie steun zoekt bij mensen, omdat hij afhankelijk is van mensen, zal het toch echt niet redden. Want, dat is misschien ook al uw ervaring, mensen laten je net zo gemakkelijk als ze je in het zadel helpen, ook weer vallen. Daarom juist keurt de Bijbel het steunen op jezelf of op anderen sterk af. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft en niet vertrouwt op mensenkinderen. Hij zoekt steun bij Joab en Abjatar, die geven het hem, en die plegen door het volgen van prins Adonia verraad, hoogverraad. En hieruit blijkt dat zij ten diepste nooit echte vrienden van koning David zijn geweest. En dat heeft David tijdens zijn leven natuurlijk ook al gemerkt, dat voel je aan of hij of zij een echte vriendschap bewijst of dat het maar buitenkant is. Deze zijn nooit echte vrienden van koning David geweest, ook niet in zijn moeilijke leven. Nooit een geestelijke band hebben ze met David gehad, dat was het. Adonia laat door dit steun zoeken bij Joab zien dat ook hij geen geestelijke band met zijn vader heeft. David zelf en diens echte vrienden en ook Salomo, de toekomstige koning, zij worden niet in kennis gesteld van de plannen van Adonia. En prins Adonia laat daarmee zien dat hij geen eerlijk spel speelt, maar dingen doet die het daglicht niet kunnen verdragen. David en Salomo zouden hem in zijn plannen wel eens kunnen dwarsbomen. Waarom we deze geschiedenis uitgebreid kunnen lezen in de Bijbel? Om ons af te schrikken van dergelijk gedrag. De wereld is er vol van. Maar niet het onrecht, maar het recht zal zegen vieren. En daar zorgt God zelf voor. En laat dat in gevallen van beleefd onrecht ook uw troost mogen zijn. Zodra uitkomt wat Adonia van plan is, worden in de haast allerlei maatregelen genomen en wordt een andere zoon van David, Salomo, tot koning gezalfd. Dat was de bedoeling, niet alleen van David, maar vooral van de Heere. En als dit nieuws Adonia en zijn vrienden bereikt, is de schrik enorm. Dat laat toch wel even zien dat ze ook nog een geweten hebben. Ze weten dat ze op een verkeerde weg zijn. Ze zijn verkeerd bezig. En daarom verlaten ze Adonia allemaal en een ieder gaat zijn eigen weg. Ze laten Adonia aan zijn lot over. De vriendschap zat dus niet echt diep. Het ging hen blijkbaar ook om een erepositie naast Adonia. Wel, Adonia staat alleen en hij vreest voor zijn leven en wat doet hij? Hij vlucht naar het heiligdom in Jeruzalem, waar hij angstig de hoornen van het altaar vastgrijpt. Wel, als een zondaar dat doet, is dat goed. Verzoening zoeken bij de Heere, dat is de weg. Maar is het bij Adonia wel een erkenning van schuld? Het lijkt er wel op. Maar het is toch meer een vrees om zijn leven te verliezen dat hij nog steeds lief heeft. Dat heeft de overhand. Als Adonia dan ook bij Salomo ontboden wordt, buigt Adonia wel voor Salomo en erkent hij hem als koning, maar van een belijdenis van schuld horen we niet. Dat is vreemd, veelzeggend ook. Dat hoort er wezenlijk bij. Wie zich als een opstandeling leerde kennen, een man of een vrouw die eigen wegen gaat, zo gemakkelijk, maar de Heere als enige koning leert erkennen in het leven, zal toch nooit zonder belijdenis van zonde en schuld kunnen verder gaan. Dan wordt schuld schuld en wordt het beleden tegenover de Heere. En zo alleen wordt ons geweten gereinigd. Maar ook het vervolg van Adonia's geschiedenis laat duidelijk zien dat er geen sprake was van enig schuldbesef. Nee, schuldbesef is niet de prijs waarmee ik de schuldvergeving kan kopen. Maar schuldbelijden voor de Heere is wel de weg waarin ik zeker in de vergeving mag delen, omdat Hij het beloofd heeft, omdat Christus zijn dierbaar bloed gegeven heeft. Daarom alleen en daarom ook zeker. Salomo geeft Adonia, hoewel hij een opstandeling is, toch nog een kans. Zo is hij een beeld van de langmoedigheid en de verdraagzaamheid van de Heere, die geen lust heeft in de ondergang van goddelozen en het leven nog spaart in zijn verdraagzaamheid. Maar nog eens, het vervolg van de geschiedenis van Adonia, het is nog niet uit, laat zien dat er bij hem geen sprake is geweest van inkeer. Als Salomo enige tijd koning is, komt Adonia via Bathseba tot Salomo met een verzoek. Hij heeft een verzoek aan Salomo, maar hij gebruikt daar Bathseba voor. Hij wil namelijk een vrouw hebben. En hij heeft zijn oog geslagen op Abisag. Abisag was de verzorgster van David geweest aan het einde van diens leven. Nee, hij richt het verzoek dus niet rechtstreeks tot de koning. Het verraadt de onoprechtheid van zijn hart. Maar hij denkt gewoon slim te zijn. Want als hij het via de moeder van Salomo, Bathseba, speelt, ja, Salomo zal een verzoek van zijn lieve moeder toch niet afwijzen? Adonia verwacht het nog steeds van zichzelf en de mensen. Niet van de Heere. Hij is vreemdeling van het leven der genade. Maar wat een brutale vraag overigens. Hij wil Abisag. Omdat hij toch niet de eerste de beste is. Hij is een prins, een zoon van David. En een man die rechten heeft. Bovendien vindt hij zichzelf nog steeds de man die eigenlijk koning had moeten zijn. Zoveel meegemaakt. Angst voor zijn leven gehad en toch nog dezelfde gebleven. Wat is toch een mens? En we kunnen wel zeggen dat we de Heilige Geest echt nodig hebben tot bekering en vernieuwing. En dat is ook zo. En dan ook nog blijft een mens ten volle verantwoordelijk voor zijn gedrag. Adonia betekent ons de mens zoals we van nature zijn. Hij regelt nog steeds zelf zijn zaakjes. Psalm 25, vers 2 is een psalm van David, van zijn vader, maar niet van de zoon, Adonia. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Is het onze psalm mogen worden? Dan zal de Heere ons tot een leidsman wezen en ons leren hoe we moeten wandelen. Adonia laat ons pijnlijk zien wie en wat een mens is. Hij kwam niet in de schuld. Dat het ons maar afschrikken mag, want de weg van Adonia is een doodlopende weg. Het verzoek om Abisag komt tot Salomo en koning Salomo doorziet zijn broer Adonia en weet dat de oude begeerte om koning te zijn niet dood is. Hij die tegen zijn eigen vader, de gezalfde des Heren, durfde te rebelleren, zal niet schromen om ook de troon van zijn zoon Salomo te laten wankelen. En daarom maakt Salomo korte metten met hem. Adonia, die vol spanning wacht op een antwoord op de vraag die hij via Bathseba aan koning Salomo, zijn broer, stelde, ziet zich plotseling geplaatst tegenover generaal Benaja, die met uitgetrokken zwaard op hem afkomt. En met één slag en een kreet wordt het voor deze trotse zoon van David eeuwigheid en staat hij onverzoend voor de Heere. Vreselijke gedachte. Nee, sterven is niet het ergste, onverzoend sterven, dat is het ergste. Dan is er geen weg meer terug. Dan is de genadetijd voorbij en heeft het geduld van God een einde genomen. Dat ook wij moeten sterven is zeker, maar hoe zal het zijn? Zal het een binnengaan zijn in het hemels koninkrijk of een buitenblijven in de duisternis? De vraag hoe ons sterven zal zijn, heeft alles te maken met de vraag hoe ons leven is. Daarom stonden we nu stil vanavond bij het leven van Adonia. Hoe is ons leven? Adonia wilde zichzelf handhaven, koning zijn, eer en roem zoeken. In dat alles toonde hij een afkeer van het leven dat zijn vader mocht kennen. Zijn begeerten strekten zich slechts uit tot het hier en nu. Mogen ook wij de betrekkelijkheid van alles inzien en de rijkdom van het leven met de Heere. Want hij is het toch zo waard om gediend en gevreesd te worden. Tot zover zullen wij nog om Gods zegen vragen. Lieve en trouwe Heere, werk dat in onze harten, wat in het hart van vader David was. De vrezen van uw naam, het vragen naar uw wil, het wandelen in uw wegen, het belijden van schuld bij zonde. En bewaar ons voor de hoogmoed en de eigenzinnigheid van prins Adonia. Wil ons, o God van zaligheden, leren ons leven in uw dienst te besteden, omdat gij God zijt en het waard bent om gediend en gevreesd te worden. Heb dank voor deze avond. We bidden om uw zegen over een ieder van ons, over onze hele gemeente, over de omstandigheden waarin we verkeren. En geef dat we ook elkander zondag weer onder uw woord mogen ontmoeten. Doe genade verzoening over onze zonde, Heere, en hoor ons gebed met ootmoedige dank voor uw zorg, uw trouw en ook uw woord van deze avond. Hoor ons om Jezus wil. Amen.